Hey, Wouter hier. Tof dat je weer elektra aan hebt gezet. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Met mij is eigenlijk alles best wel lekker, want het theaterseizoen is op zijn einde, dus ik heb het een stuk rustiger. Maar ik ben ook alweer plannen aan het maken voor een nieuwe show die ik ga spelen. Die ga ik pas spelen vanaf het najaar van 2027, maar ik moet nu al nadenken over een poster, over een foto, over een titel, over een onderwerp. Raar om dat zo vroeg al te doen, maar ook heel erg leuk. Ik heb er heel veel zin in. Voordat het zover is, ga ik natuurlijk met blokjes nog spelen. 18 september uit mijn hoofd is de eerste van het volgende seizoen in Veenendaal. En de allerlaatste die is op 7 maart in het Verborgen Theater in Boekelo. Maar vrijwel alle shows vallen zo tussen oktober en januari. Verder was ik vorige week bij een avond van Kameretten om te vieren dat ze 60 jaar bestaan. En omdat ze dus dat jubileum hebben, hebben ze allerlei plannen. Er komt een boek, er komt een documentaire, er is een podcast. Ze gaan het hele archief digitaliseren, weet ik wat. In ieder geval allerlei dingen die allemaal geld kosten. En dat geld, dat hebben ze niet. Dus als je wat kan missen om Kameretten te steunen. Het is een heel tof festival. Men doet allemaal belangrijke dingen. Steun hun crowdfunding. Een linkje vind je in de omschrijving van deze aflevering. Kijken we even vooruit. Zaterdag 27 juni, dan is er een live opname van Elektra Podcast. Mijn gast daarvoor is David van Rosmalen, winnaar van alle prijzen op het Leids Cabaret Festival 2025. En als je daar nou bij wil zijn, dat kan heel makkelijk. Het is namelijk op zaterdagochtend in Haarlem en het is in Theater de Liefde. En waarom is het 's ochtends? Nou, heel simpel, omdat Theater de Liefde de hele dag viert dat ze alweer 5 jaar bestaan. Tickets en info vind je op theaterdeliefde.nl. En dan het allerlaatste, dan gaan we echt snel naar de aflevering. Op 14 augustus, dat is een donderdag, doe ik in Utrecht een comedy quiz. Dat wordt een pubquiz, maar dan met heel veel humor. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar comedyhuis.nl. Het onderwerp is heel simpel, namelijk al het nieuws van 2026 tot dan toe. Nou, heel veel plezier met Elektra Podcast.
En ik was al kapot moe van de avond ervoor. En dat was een hele mooie kamer, dus ik ging even liggen. Om die eigenaar daar, Bram, en die zei, het ligt een Marokkaan daar, hoort hij bij jullie? Zei Bram, ja, dat is onze headliner.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat in deze aflevering met Rachid Larousse. Rachid is comedian. Hij toert met een eigen avondvullende show. En hij runt sinds kort een eigen comedyclub in Amsterdam-West. Die club heet dan ook Comedyclub West. En dat is ook precies waar we deze aflevering opnamen. Rachid vertelt in deze aflevering uiteraard over wat er allemaal misging op het podium. Maar hij vertelt ook heel openhartig over zijn drugsverslaving en hoe hij daar weer van af is gekomen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Rachid Larousse. We zitten hier in Comedyclub West. Dit wordt een nieuwe comedyclub. Jullie gaan 17 april open. Vertel even, waar zitten we? Wat is het idee?
Wij zitten hier in Amsterdam, Nieuw-West. In mijn eigen comedyclub. Ik was een keer hier binnen geweest. En ik kende eigenaar. Dat concept stond al. Het was een Marokkaans restaurant. Met lunch en ontbijt. Ik kwam binnen en ik had, nou, ik had affiniteit met de eigenaar. Toen heb ik gezegd, nou, laten we samenwerken. Toen zijn we compagnons geworden. Ik zeg, oké, dan gaan wij een comedyclub van maken. Ik kwam binnen en ik zeg, dit moet een comedyclub. Ik zag, we hebben een podium gebouwd. Er was geen podium. We hebben een podium gebouwd. Samen een naam verzonnen. Ik zeg,
nee. Dit wordt het podium?
Dit wordt het podium. Daar eigenlijk. En daar achter mij komen gordijnen.
Ja.
Die komen gordijnen, die hebben we besteld. Die komen natuurlijk de 16e. 17. Ja, maar het lag niet aan mij, want ik heb ze echt een maand geleden besteld. 17 is de opening. Ja, 16e komen ze. Want ik heb wel wat besteld. En ik heb gordijnen bij iemand besteld. En die hadden ze geleverd, maar die paste niet. En, ja. En de offerte klopte niet. Toen heb ik gezegd, nee, ik ga naar iemand anders. En diegene die heeft gisteren alles gemeten. Dus we zijn wel de deadline. We gaan de deadline halen.
De 17e hangen hier gewoon gordijnen.
Ja, gordijnen. Precies. En een heel mooi theatergordijn. Geluid. Is er al? Geluid, microfoon. Het geluid is gewoon prima. Ja, dat hebben we ook getest.
Ja.
En we gaan een try-out doen op donderdag. Wanneer de gordijnen zijn, doen we een kleine try-out.
En hoeveel shows gaan jullie doen? Want het is nog steeds ook een restaurant.
Het is gewoon, we zijn gewoon 6 dagen per week open. Voor lunch en een avondeten. En natuurlijk ontbijt. Maar shows is alleen in het weekend.
Ja.
We beginnen alleen met die zaterdagen. En als het een beetje loopt, gaan we de vrijdag programmeren. Waarschijnlijk ook donderdag. Het ligt eraan wat voor... We gaan elke zaterdagavond programmeren tot nu toe. En na het volgende seizoen ga ik weer de zondag erbij doen. Waarschijnlijk doe ik de donderdag. Want we willen natuurlijk anders programmeren dan andere comedyclubs. Wij willen natuurlijk Arabisch programmeren.
Ja.
Arabisch stand-up, we hebben Franse stand-up.
Arabisch gesproken show.
We hebben Frans gesproken shows. We willen ook natuurlijk wat Comedy Café Amsterdam doet op IJdok. Doet ook prachtig. Ze doen Spaanse shows. Daar gaan we daar ook mogelijk. We gaan daarop focussen op internationale stand-up comedy. Maar Nederlands staat altijd. Nederlandse stand-up staat daar natuurlijk op nummer 1. Dat is op een zaterdagavond. De andere avonden gaan wij de niet-Nederlandse shows programmeren.
Ik ga even stoppen, want dan kan ik het knippen. Maar anders ga ik de hele tijd erg... Snuit even je neus, want er zit hier precies even één dingetje. Ja, dat ziet anders.
Dit ga je niet uitzenden.
Nee, dit haal ik eruit. Maar ik dacht, dit moet ik zeggen, want anders ga ik... In ieder geval ga ik het zien. Het is nu al weg.
Het is weg, ja.
Het viel absoluut niet heel erg op, hoor. Maar ik zit recht tegenover je.
Jij zat de hele tijd naar te kijken.
Precies, dan ga ik... Of ik raak afgeleid, of later denk ik... Ah, kut, dat had ik even tegen je moeten zeggen.
Mm-hmm.
Ja, maar het gek. Dus een show, gewoon een club. Met van alles erop en eraan.
Ja.
Te gek vanaf de 17e. Maar we zitten hier natuurlijk niet alleen maar om over een club te praten. Maar ook om gewoon door jouw hele carrière te gaan. Want jij speelt ook al lang.
Ja, ik speel al lang.
Wanneer ben jij begonnen?
Ik ben in 2004 begonnen. 2004. En toen in het Comedy Café Amsterdam, Max Eeuwplein. 2004 heb ik meegedaan aan het AKF. De finale gehaald. En ik weet nog, AT5 had een heel leuk item over gemaakt.
AKF Amsterdam Kleinkunstfestival.
Amsterdam Kleinkunstfestival.
Is niet per se, als je mij zou vragen... van welk festival heeft Rachid de finale gehaald? En ik denk, het Kleinkunstfestival.
Ja,
toch?
Ja, Kleinkunst. Ik heb de AKF. Het AKF stand-up concours. Dat bestaat nog steeds.
Oh, die hadden die toen inderdaad. Ja.
Ik zat toen met Soendus in de finale. Dat is het enige wat ik nog kan herinneren. En nog een paar comedians. Dat was in de Bellevue, was dat ook. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En
even wachten. Was dat ook echt het allereerste wat je deed qua stand-up?
De allereerste wedstrijd, klopt. Ja, allereerste wedstrijd, gelijk de finale. Ja.
Maar speelde je wel al?
Ja. Ik speelde al een jaar bij het Comedy Café. De Lucky Strike Tour.
Ja.
Comedy Café deed toen een Lucky Strike Tour. We gingen door heel Nederland toeren. En ik was als talent mee. Mocht ik als talent mee. En dan zat Javier Kuzman bij. En dan zat er natuurlijk Tricky Rick zat erbij. Wie nog meer? Anwar zat erbij. Wie nog meer? William Sutton. Er zaten wel veel Amerikanen bij.
Ja.
En dan mochten wij... En er kwamen ook Amerikanen uit Amerika. Die sliepen natuurlijk boven het Comedy Café.
Ja, er zat een appartement van de eigenaren.
De eigenaren, nou, Tony Woods. En de grote namen waren ook natuurlijk ook... ik mocht met die gasten meetoeren. En ik was die kleine jongetje, zeg maar, die overal meeging als talent. En ik kreeg een talentspot. En zo is het eigenlijk begonnen in het Comedy Café. En
weet je nog, want dit waren toen ook al namen. Zeker bijvoorbeeld Gabriel was toen ook al gewoon een grote naam.
Ja.
Dan sta je er als beginner.
Ja.
Weet je nog een show te herinneren dat je... Als talent sta je natuurlijk ook altijd veilig op een plek in de show.
Ja.
Dat het in principe gewoon goed moet gaan. Want je staat gewoon lekker in gebed. Maar het gaat niet altijd goed.
Klopt.
En dat is best pijnlijk als er ook dat soort... Weet je zo'n moment te herinneren dat je misschien afkwam en dacht... Wat heb ik hier te zoeken?
Dat is natuurlijk vaak gebeurd. Anders heb je niet van je les geleerd. Het is soms... Ja, één keer mocht ik na de pauze een setje doen van 10 minuten. En het waren natuurlijk professionals. Die gingen allemaal lekker. En toen Ik weet niet wat er met mij is gebeurd. Ik maakte de eerste grap en het werkte al overal. Op die avond werkte gewoon niet. En ik deed de tweede. Werkte niet. Ik dacht, en op een gegeven moment hoor je airco. Maar als je airco hoort...
Dat is geen goed teken.
Dat is geen goed teken. En in die periode, die gasten waren ook snel. Het was gewoon grap achter grap. En dat wilde ik ook. Ik wilde hetzelfde gaan doen. Maar, ja, maar ik ben net een beginner. Dus ik deed de eerste grap. Waarschijnlijk heb ik me versproken. Ik heb het niet goed, zeg maar, gebracht. Waardoor eigenlijk het publiek denkt, wat zegt hij nou? De tweede werkte niet, de derde werkte niet. Ik dacht, ja, ik moet mezelf redden. Wat gaat dat toch goed? Wat heb ik gedaan? Ik vergeet het nooit meer. Ik sprak iemand uit het publiek. En diegene gaf een antwoord. En dat was mijn redding. En dan moest iedereen erom lachen. En toen was er een soort spanning. En die spanning is weg. En toen kon ik weer mijn setje oppakken. Dat zijn wel, waren wel momenten waar ik denk van... dat waren echt de zwaarste momenten in mijn carrière.
Wat voor plekken speelden jullie?
Wij speelden echt...
Want Comedy Café Amsterdam was gewoon een leuke comedyplek. Het was een gek klein zaaltje. Ja.
Maar als wij buiten de stad kwamen, we kwamen echt in poppodia. Dan heb ik het over Groningen heb je Simplon. Ja. Dus, en dan kwam je bijvoorbeeld... Ik speelde wel in goede zalen. Dan heb ik de poppodia van Nederland. Dat is 013... Of plekken die geschikt waren voor comedy. En Victor Pereira, de eigenaar van Comedy Club, die was daar, is een horecaman. Die wist precies, die had allemaal contacten door heel Nederland. Waardoor ook het geluid goed zat, podium en stand-up comedy goed neergezet werd. Dus dat is wat Victor Pereira deed. Dus er waren echt goede zalen. Maar daarnaast werden natuurlijk andere boekingen gedaan. Waardoor
het waren niet alleen maar goede zalen.
Ja, de Lucky Strike Tour was goed.
Ja.
Was gewoon goed professioneel, een professionele tour. Maar soms werd je wel eens geboekt. Nou, dan zeggen we willen Rashid hebben of Wouter of die. En dan moest je ergens naar Friesland. En dan kwam je ergens op een camping. Ja, of je kwam ergens in een café. En dan zeg je, hallo, ja, we zijn de comedians. Ja, we gaan zo beginnen. Ik zeg, hebben jullie een microfoon? Nee, we hebben geen microfoon. Hebben jullie een podium? Nee, we hebben geen... En ik zeg, ja, maar... Wij moeten optreden. Ja, doe maar op de bar. Ik heb een keer op de bar gestaan.
Serieus?
Ja, en ook heel hard schreeuwen. Het was heel slecht optreden trouwens. Iedereen was dronken. Nou, dat soort dingen hebben we meegemaakt. Ik had een keer ook... een keer moest ik optreden. Werd ik geboekt. Ik dacht eindelijk een boek in. En ik... voetbaltoernooi. Je ziet hem al uit. Je ziet hem al aankomen.
Als ik hoor boeking voetbaltoernooi, denk ik niet gelijk... Top optreden.
Klopt. Ik kom binnen. Het was zaal voetbaltoernooi. Dus ze binnen. Nou, gelukkig. Het is één. Ik dacht, oké, dat kan. Ik kom binnen. Ik zie mensen op tribunes. Je hebt tribunes. En ik dacht, nee, dit gaat. Ik wist al van tevoren, dit gaat niet werken. Niemand gaat naar me luisteren.
Wacht even. Was het de bedoeling dat jij... Gewoon in de zaal van het zaalvoetbal ging spelen. Niet in de kantine ernaast.
Klopt. Dus, ik heb die vraag gehad. Dus toen ik binnenkwam.
Dat is
ik,
ook ja, een gymzaal met gewoon TL-verlichting.
Gym, ja, die gasten hebben net gevoetbald en ik moet. Ja. En je voelt mij. Je bent een comedian. Je wil natuurlijk stilte hebben. Je wil gordijnen. Je wil een spotlight. En ik kan allemaal smoesjes verzinnen om niet op te treden. Ik zeg, ja jongens, ik wil een podium. Die mensen zeggen, ja, podium.
Ja, maar dat is geen smoesje. Dat is toch gewoon wat je nodig hebt?
Ja, wat je nodig hebt. Ja,
jullie hebben hier een keuken. Als een kok hier zegt, ja, als je wil dat ik kook, dan moet ik een fornuis hebben. Klopt. Dat is geen smoesje.
Ja, ik ben met je eens. Maar ik zocht redenen om niet op te treden. Dus ik zeg, ja jongens, podium. Toen zei iemand, ja, hebben we. Zijn ze naar de magazijnen, hebben ze twee van die platen neergezet. Ik zeg, waar gaan jullie? Zeg, in het middenstip, toch? Hebben ze het in middenstip? Middenstip. Ik zeg, en een microfoon. Oh ja, je hebt een microfoon nodig. Hebben ze mij een microfoon gegeven? Zonder batterij erin. Met een hele, batterij. Eigenlijk was een beetje bijna op. Dus een microfoon hoor je eigenlijk. Als je iets vertelt, hoor je zin. Niemand hoort je.
Ja.
Nou, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet gaan optreden. Achter is dan staat publiek, links staat publiek, rechts en links staat publiek, achter is publiek, voor je is publiek. Maar de meerderheid zat eigenlijk voor. Dus ik ga...
Oh, dit klinkt heel kansloos.
Ja. Ja. Ik dacht, ik moet dit doen. Ik heb hem nodig. En het is ook via boekingskantoor gegaan. En als ik het niet doe, word ik ook niet meer geboekt. Dat is de angst die we altijd hadden. Je moet hem doen. Het was eigenlijk leerzaam. Op een gegeven moment podium opgegaan. En ik kreeg de eerste grap. Tweede grap. Niemand hoort je. Vier. Niemand hoort je. Ik dacht, nu moet het... niemand hoort je, iedereen praat door elkaar, je kent het wel. Op een gegeven moment heb ik gedaan, ik heb een microfoon gepakt, ik ging met het publiek weer praten. Dat is mijn, dat was meer mijn reden. En ik zei, hey, jij, hoe gaat het? Jij met die blauwe shirt. Ja, wat zit je te praten? En dan zei hij, vroeg, stelde ik hem een vraag en dan gaf hij een antwoord. Zijn vrienden moesten lachen. Nou, ik heb het 10 minuten volgehouden. Ik zeg, dames en heren, mijn naam is Rashid. Ik zeg, ja, maar toen ik afging, kwam met mensen naar mij en toen zei, je was goed. Ik heb helemaal geen grappen verteld. Je kent het wel wanneer je heel slecht optreedt. Dat mensen naar de show naar jou toe komen. En ze zeggen, wat was je geweldig.
Ik zou willen zeggen dat ik het nog nooit mee heb gemaakt. Maar ik ken het.
Nou, dat was een moment van mij waar ik denk. Dat was een harde school. Zo heb ik die avond geleerd. Om nooit meer zulke boekingen aan te nemen. Want in die periode, toen ik stand-up kwam die... deed, was eigenlijk, waren maar 70 comedians in Nederland. En de comedy was niet zo hot als nu. En de middelen waren wat lager, zeg maar. Overal waar je kwam...
en dan hebben we het over de zeros.
2004, 2005, ja, 2006. Ja. Stand-up comedy, ja, mensen dachten, jij bent comedian. Jij kan gewoon praten, je kan heen en weer gaan lopen. Nee, dat is het niet. En ik kwam, overal waar we kwamen... was een microfoon tekort, of er is geen podium, of het publiek weet niet wat dan nou. Maar nu, als je gaat kijken naar de kwaliteit, als je ergens komt bij locatie, merk je gewoon dat ze alles in huis hebben. Goede microfoons, goed geluid.
Nee, tegenwoordig wel. Ik denk dat het ook iets zegt over de plek waar ik of waar wij tegenwoordig komen, dat het gewoon goed geregeld is.
Ja.
Maar als ik terugdenk aan de periode dat ik begon, ik ben in 2010 begonnen... Ook die eerste jaren heb ik het ook nog wel gehad. Doordat je op plekken kwam. Ja. Met zo'n hele, dat ze zeggen, nee, maar we hebben een hele goede draadloze microfoon. Hij is echt heel goed. Kijk maar, is dat super tech. Dat je denkt, dat is geen goede draadloze microfoon. Dit is steeds...
Dus AliExpress.
Ja. Of dus plekken waar... En nog, weet je, het kan best dat de microfoon in orde is. En dat er misschien wel verlichting is. Maar dat publiek alsnog niet weet wat er is. Of dat er dat je wel weer geboekt staat. Ik heb ooit een show... Ik heb het idee dat jij er ook bij was, maar ik weet niet zeker hoe ik daar nou aankom. Het was met iemand anders, was in Scheveningen, maar dat was in een restaurant. Ook een restaurant.
Dan moest je weer draaien.
Op de boulevard. Nee, ja, Tasty Comedy. Maar heb jij die ook gedaan?
Nee,
wees blij. Daar heb je ook niks aan gemist.
Ja. Oké, ik heb wel belden gezien.
Ja, nee, die was heel heftig. Nee, dit was ver daarvoor nog... Maar dat je dan ook gewoon midden in een restaurant... En toen was het dat zo... Ja, neem maar hier zijn de mensen voor de comedy. Zo, en die mensen daar, ja, die zitten gewoon te eten. Dat je denkt, ja.
Het gebeurt nog steeds. Dat stukje gebeurt nog steeds. Mensen, je moet altijd als je ergens binnenkomt... moet je wel met de organisatie goede afspraken maken. Maar ja, ik ben daar heel goed in geworden. Vroeger, als ik ergens naartoe ging... Je kwam daar, je doet gewoon wat er eigenlijk is. Je neemt alles aan, snap je? Als je daar komt, het geluid niet goed en je gaat optreden. Ik ben altijd, de laatste tijd als ik ergens kom en het is een bedrijfsoptreden. Of het is een plek waar ik niet geweest ben, waar ik nooit ben geweest. Dan ga ik altijd van tevoren alles regelen. En zeg ik, jongens, ik wil een microfoon hier, ik wil het licht hier. Gewoon zoals een theatervoorstelling, als je een solo gewoon even een goede sound hebt.
En leg even kort uit, want ik snap heel goed waarom, maar aan iemand die niet speelt, waarom zijn die dingen belangrijk? Dat er licht is, dat er geluid is, dat publiek zit?
Het is heel simpel, dat is gewoon 20% van jouw show. Je doet eigenlijk, je doet je show tekort met dat soort dingen. Als je die dingen niet goed regelt... Het gaat wel effect hebben over jouw voorstelling. Dat is allemaal. Ik vind dat 30%...
Wordt het weer een halve minuut al 10% omhoog?
Ja, 30%. Ja.
Ik denk namelijk dat het nogal meer is.
Ik denk dat het meer is. Maar voor mij, je kan spelen zonder licht. Maar geluid is wel voor mij belangrijk. Dat het wel goed is. Geluid dat mensen je goed kunnen horen. Licht is natuurlijk ook 10%, 20%. Als je alles bij elkaar telt, nou, dan kom je op 40%, 30%.
Ja.
Waarom is dat belangrijk? Is belangrijk, want dan komen de grappen ook beter aan. Dan heb je de focus op podium. Kijk, in het theater, dan gaan we het niet. De theater zijn ze wel, hebben ze alle materiaal.
Ja, nee, maar daar is het gewoon.
Maar als je in een restaurant komt of in een comedyclub, hoor je eigenlijk de focus te hebben op één comedian. En dat is heel erg belangrijk. Want als je die focus niet hebt als kijker, ja, dan mis je de helft van de grappen en de energie. Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
Ik moet ook denken aan een show waar wij elkaar 's ochtends tegenkwamen. En toen had ik jou al heel lang niet zien spelen. Daar gaan we het straks vast ook nog over hebben, waarom niet. Maar toen kwamen wij elkaar op een ochtend tegen op weg naar een middelbare school.
Hebben we samen gespeeld op een middelbare school?
Niet samen, maar het idee was, want we waren in totaal denk ik 5 of 6 comedians. Ik was er, Marlon Kikker was er ook, Blauwe Vinkjes waren er. Ik weet niet meer.
Ik weet het, ik weet waar. Was in Zoetermeer op een school. En de school had het allemaal goed geregeld. En er waren 5 comedians en iedereen had zijn eigen podium. Ja, ik weet het nog. Iedereen had zijn ja, kom. Ja, dat was niet zo lang geleden. Dat was 5 jaar geleden.
Ja,
coronatijd.
Ja.
Net na de corona.
Ik denk net na corona.
Ja. Ik klopt. Want 6 jaar geleden. Ik ben weer 6 jaar. Sinds 6 jaar ben ik weer aan het spelen. Ik was een tijdje gestopt.
Ja. Maar even terug naar de school. Dan gaan we het zo hebben over.
Gaan we
het
daarover hebben, ja. Nou. Goed, maar die was vroeg in de ochtend. Ze hebben ons geprogrammeerd. Iedereen heeft zijn eigen plek. En dan roleren leerlingen. Het hele school heeft een voorstelling. En dan heb je 150 leerlingen. Jij hebt 150, ik heb 150, die anderen hebben 150. En dan na een uur verandert het publiek en wij blijven staan. Ja, klopt. En jij stond naast mij en een andere.
Oh, ik weet vooral. En ik weet nog, het was iemand die de podcast luistert. En die had mij gemaild van, hey, maar wij doen dit elk jaar. En dat doen we echt al decennia lang. We hebben heel veel mensen gehad. En Jochem Meijer heeft hier gespeeld. En Pieter Derks. En weet ik wie waren allemaal geweest. Nou, hartstikke leuk. En in principe hadden ze het ook echt wel oké geregeld. Want waar we stonden, er was licht en er was geluid. Dus toen zei ik, en die had mij ook gemaild van, nou, maar we willen graag, want jullie hebben het vaak in de podcast over dat spelen voor scholieren zo lastig is. Ja. Maar wij bewijzen graag dat het ook echt wel leuk kan zijn, dus kom je spelen. Nou, prima. En ik weet ook nog dat ik weet niet hoe het bij jou is gegaan, maar ik kreeg vrij kort van tevoren met, oh ja, het is trouwens niet alleen voor de hoogste jaren, maar ook voor de jongste leerlingen. En dat was al dat ik dacht, dat maakt een heel verschil. Want kinderen in de eerste, in de tweede, dat zijn echt gewoon kinderen.
Ja.
En er zitten er vast een paar tussen die het leuk vinden en die grappen snappen en die van theater houden en zo.
Ja.
Maar ook heel veel die denken, waar gaat dit over?
Ja.
En om 9:30 's ochtends de eerste.
Ja.
Dat was heftig. En als ik me goed herinner, stond jij in een jij stond achter een soort hekwerk of zo.
Jij had nog licht en alles. Ik had helemaal niks. Ik ging ook stiekem bij jou kijken.
Zo'n Blues Brothers setting stond je achter van dat gaas. Dat je denkt, wie gaat hier bierflessen gooien?
Ja, dat is waar. Maar ik heb het wel. De eerste show was niet. Er kwam natuurlijk iemand kijken. Dries kwam kijken. En hij heeft de slechtste show.
Ja.
En de impresario, die was daar ook. En ik zei, kom hier kijken. Hij is komen kijken. En ik kwam op. En ik zag mensen nog aan het verzamelen. De eerste show was niet goed gegaan. Dus ik was alleen maar aan het praten. En ik probeerde grappen te vertellen. Het werkte niet, want de locatie van mij was anders. Was niet gedekt. Was open. Bij jou was het gewoon gesloten ruimte.
Maakte het niet per se makkelijk, nee, hoor. Maar jij had wel echt even de lastigste ruimte.
Voor mij was het echt lastig. En daarna dacht ik, oké. Toen heb ik een tweede show gedaan. En ik ging kijken waar mijn andere collega's stonden. En die hadden de beste plekken. Behalve ik. Ik dacht, ja, dat gebeurt mij. Geen probleem. Daarna, achteraf, zei ze, ja, nog 3 klassen. We hebben een andere locatie voor je. Hebben ze een andere locatie voor
je gegeven. Oh, je bent
gewisseld. Was boven. En die was, het was een soort muzieklokaal. En die waren perfect.
Oh, oké. Okay. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, die is uiteindelijk helaas. Dus ik heb wel iets gehad aan mijn dag. Ik heb een hele leuke show gegeven aan het einde van de dag. Het was heel goed gegaan. Ik had ook wat oudere leerlingen.
Ja.
Derdejaars en de vierdejaars.
Ja, ja, ja.
Eerstejaars, ik vind het wel moeilijk. Ik geef ook les op school. Als invaldocent op een middelbare school.
Echt waar?
Ja, Juverta, voor alle mensen die aan het kijken, Juverta. Juverta hier in Amsterdam-West. Ik ga daar invallessen. En ik weet, er is gewoon verschil tussen eerstejaars en tweede en drie en vier. En drie en vier heb ik hele andere lessen dan bij één en twee. Bij de eerste en de tweede. Dus ja, het is een heel andere spanningsboog is natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En natuurlijk, ja, de kennis is ook natuurlijk anders dan bij de drie en vier, wat logisch is. Dus ik weet al hoe moeilijk het is om voor een school op te treden. Of, ja, kijk, als je voor de hele school in een theatersetting speelt, dus, dat kan. Maar als je op hun eigen terrein gaat spelen, ja, dan heb je echt docenten nodig die jou gaan stimuleren. Of van,
nou, en docenten die ook meehelpen. Want ik weet dat ik één show daar had en dan zaten er 50 leerlingen of zo. En dan zaten er twee docenten bij die ook allebei dachten, ja, nu is het jouw ding, makker. Zoek maar uit. Die zaten ook gewoon een beetje op een mobiel. Net als alle leerlingen.
Ja.
Ik stond te spelen dat ik naast me hoorde ik allemaal racegeluiden. Gewoon allemaal gastjes van 13 die zaten te gamen op hun mobiel.
Ja.
En overigens, wat ik weet dat jij zeker die eerste show is uit je hele slechte plek. Mijne was inderdaad beter, maar ik weet ook Marlon Kikken. Ze hadden zo'n hele hoge trap gewoon in de aula, zeg maar. Maar dat was ook de ingang van de school.
Yep.
Ik weet dat hij, dan was het de bedoeling dat die kinderen op die trap zouden zitten en dat hij daarvoor stond. Maar daar zat ook een ruimte tussen van waar hij stond. Echt 5 meter tot Klopt. Aan die trap. Dat was ook...
Dat was ook niet te doen, want al die laatkomers die kwamen gewoon podium op. Ja, maar ik vind dat wel de charme hebben. Als je dat soort dingen doet, ik zeg je eerlijk, als je die dingen niet hebt meegemaakt als cabaretier, kan je ook niet groeien. Ik denk gewoon een keer moet je het gewoon meegemaakt hebben. Want als je dat niet hebt meegemaakt...
Maar wat heb jij ervan geleerd? Wat leer je van dit soort plekken?
Dat je gewoon... dat je het beter kan doen met... Als je alle mogelijkheden hebt, dat je eigenlijk... als alles perfect is, tijdens de voorstelling, heb je eigenlijk geen prikkels meer. Dan kan je gewoon door. Kan je je verhaal nog beter vertellen. En als je dat daar al kan... Waarom niet in Diligentia dan is het voor jou Diligentia of Kleine Comedie een makkelijke zaal als cabaretier.
Maar leer je er ook beter van spelen? Leer je van dit soort omstandigheden hoe je ook beter kan spelen op dit soort plekken?
Juist, want die kennis neem je mee naar een grote zaal. En als er iets gebeurt in de zaal, de mensen denken ja, improviseren zit in je of niet. Improviseren gebeurt daar, het is een soort lesmateriaal. En als je het op een grote zaal, want als ik in een grote zaal speel, dan gebeurt er weer iets. Die techniek, dezelfde techniek gebruik je daar. En dat komt allemaal van die plekken.
Mm-hmm.
En ik merk gewoon, als ik zeg maar een zaal heb die helemaal perfect is, dat ik nog makkelijker kan spelen en de regie in mijn handen heb. Als je de controle hebt over een zaal. Dat komt altijd omdat je altijd in een slechte plek hebt gespeeld. Of, sorry, ik zeg slechte plekken. Maar plekken
ja,
die niet...
Sommige plekken zijn gewoon slechte plekken. Ja, nee, ja.
Ja, ik wil het niet helemaal zeggen. Want ik kom nog graag op scholen. Hè?
Nee, het is ook niet gezegd dat scholen per definitie slechte plekken zijn.
Ja, ja.
Maar zeker als je begint.
Als je begint...
Je komt gewoon op slechte plekken. Er zijn maar heel weinig mensen die beginnen en die direct doorstoten naar alleen maar mooie, grote, gevulde zalen waar alle techniek klopt.
Maar ik denk dat het een logische route voor elke cabaretier die je moet beginnen, moet je al die podia gewoon doen als oefening of als een school. Een soort comedy school, dat je echt alle slechte podia moet pakken om uiteindelijk in een grote zaal te kunnen spelen. En dat doen wij ook, want ik heb natuurlijk met mijn voorstelling de doorstart van Rashid. Dat is de laatste voorstelling ik speelde. Mm. Ja, ik speelde wel eens in zalen. Kleine zalen van 80, 100. En één keer mocht ik in een zaal van 200. En dan, dat voelde natuurlijk veel lekkerder. Want je hebt natuurlijk al die zalen gehad. En als je die kleine zalen hebt gehad, dat is het groei. Slechte zalen, kleine zalen, grote zalen.
Ja, ja, ja.
Zo werkt het.
Absoluut. En even wat je noemde al, je voorstelling, de doorstart van Rashid. Mm-hmm. Die gaat over het feit, jij bent een tijd lang verslaafd geweest. Ja. Gaat nu heel goed volgens mij. Je bent al heel lang clean.
Ik ben 6 jaar clean. Ja, ik ben, ja, 31 maart. Vandaag is 8 april. 8 april. Ik ben op 31 maart heb ik besloten om gewoon naar de kliniek te gaan. En ik ben nu precies 6 jaar clean.
Goed man.
Ja, thanks man.
En een week en een beetje.
Een week. Ja, ja. En 10 minuten. Goed, ja.
Eén dag
altijd alles exact, Wouter.
Nee. Maar even, want daar gaat die voorstelling ook nee. over. Nee. Maar als ik het goed heb, dan heb je dus ook een periode gehad dat je aan het gebruiken was, maar ook speelde.
Dat klopt. Dat is waar. Dat heb ik gedaan. Klopt.
Wat zijn er momenten van dat je nu denkt... Man, daar ben ik goed weg meegekomen met hoe die show is gegaan?
Ja, klopt. Tuurlijk
heb ik even voordat je het vertelt, want dit weet ik ook zelf niet, omdat ik nog nooit gehoord of vraag. Maar wat gebruikte je?
Cocaïne en alcohol. Dus ik was eigenlijk verslaafd aan cocaïne en alcohol. En dat heb ik jarenlang verzwegen en niet willen accepteren dat ik verslaafd was. Maar ik was gewoon zwaar verslaafd aan het middel. En op een gegeven moment, je merkt ook, je omgeving neemt afstand van je. Je krijgt minder optredens, er wordt over je geroddeld. Op een gegeven moment, je komt je afspraken, dat doe je allemaal zelf. Je komt je afspraken niet na. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik gewoon heel eenzaam was. Een eenzaam gebruiker was. Dus op een gegeven moment was ik heel erg depressief. Dus ik was alles kwijtgeraakt. Familie, vrienden en achteraf. Ja, op een gegeven moment gebeurde... toen ik dacht om te stoppen ermee. Alles wat ik wilde doen, ik blokkeerde. Ik dacht eerst even afkicken en ik wist niet hoe. Dus ik had al een idee wat afkicken was... Maar ik dacht, jij bent er nog niet klaar voor. Voordat je het wist, was je een jaar weer verder. En zo was mijn leven. Tot een dag heb ik een serie gekeken. Van een hele bekende reggaeton-artiest. Nicky Jam op Netflix. Die moest je even checken. Nicky Jam is een grote reggaeton-artiest in Amerika. Hij heeft een eigen Netflix-serie. Die is nog steeds op Netflix.
Ja.
Die man was een artiest. Had een heel leuk leven. Op een gegeven moment door al drugs is hij eigenlijk was hij alles kwijtgeraakt. Hij was alles kwijtgeraakt en ik dacht, ik heb die serie binnen 48 uur bekeken. 13 afleveringen in 48 uur, allemaal bekeken.
Ja,
en
was heel met koken op kan dat makkelijk.
Ja, kan.
Dat vind ik niet zo knap.
Geloof ik.
Nog 1 aflevering.
Geloof. Zit in mijn pauze. Ik ga even mijn dealer bellen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ik was op zoek naar het antwoord. Dus ik vond hem heel spannend. En ik zocht naar het antwoord in zijn serie. Hij had een... is hij gestopt met drugs gebruiken. En ik wilde het einde zien. Mm-hmm. Einde voelen, einde. En het einde was... is hij afgekikt? Is hij daarna hits gaan scoren met zijn muziek? Is hij heel beter persoon geworden? Dus alles weer terug. Familie terug, zijn carrière terug, alles terug. Ik zeg, dat wil ik ook. Maar wat is er met mij gebeurd? Ik werd nog depressiever. Nadat ik de veel sier heb gekeken, ik dacht, ik word beter. Nee, ik word nog depressiever. Ik dacht, mij gaat het niet lukken, want hij is een reggaeton-artiest. Dus op een gegeven moment stapte ik in de auto de volgende dag.
Yeah.
Ik rijd door Amsterdam. Ik kwam Nicky Jam tegen. Lijf aan de lijf. Mensen, jij gelooft dat niet, maar het is echt zo.
En die was in
Amsterdam. Die was bij Europa Hotel. En ik rijd langs en ik stopte. Ik parkeer mijn auto op de stoep. Ik was onderweg naar mijn dealer trouwens. Als je dat wil weten. ik parkeer mijn auto en ik zeg, hey Nicky. Hij draait zich om. Ja, ik ken hem toch, van tv.
Ja.
Dus hij draait zich om, hij komt naar mij toe. Zegt hij, hey, how are you? Ja, fijn. Hij zegt, I'm looking for a farmacia. Hij is op zoek naar een farmacia, een apotheek. Ik zeg, mijn vriendin heeft even kilsnoepjes nodig voor zijn vriendin. Die ligt ziek in bed in het hotel. En hij was met 2 vrienden. Ik zeg, kom, ik help je. Stap in mijn auto. We rijden naar OLVG. Oost.
Ziekenhuis, ja.
Ja, Oost. Maar ik wist niet, want daar heb je nachtapotheek. Ik rij helemaal verkeerd, want ik moet helemaal naar Overgeest.
Andere soort nachtapotheek.
Ja, de andere soort. Ja. Ik geloof dat hij scherp. Ze krijgen naar Overgeest Oost. Maar onderweg vertelde ik hem wie ik was. Dat ik zijn sier heb gekeken. En dat ik helemaal onder de indruk was. Op een gegeven moment zei hij het. Hij moest ook om lachen. Hij moest lachen om grapjes. Ik vertelde grapje dat. Toen heb ik een filmpje van mij laten zien. Van Rijmen is laat. Toen het heel goed ging met mij. Heb ik een film. En hij zag natuurlijk professionele opnames. En dacht, ja, deze man geloof ik wel. Dus hij heeft televisie gedaan. En daarna, ik zet hem af. We waren eigenlijk lang onderweg. Waardoor hij zegt, ja, ik kan mijn vriendin niet alleen laten. Ik zeg, weet je wat, ik zit je terug bij het hotel. Ik regel de medicijnen voor je. Dus ik rijd naar OVG West. Ik zet hem af bij zijn hotel. Ik ga medicijnen voor hem halen. Kom terug, ik bel hem. Hij komt naar beneden. Ik zeg, hey, Niki, ik heb medicijnen voor je. Hij was heel blij. Toen maakte hij met zijn telefoon een filmpje. Dat ik met hem samen... waarin hij zei in het filmpje met zijn eigen telefoon. Hij zegt, this is one of the best comedians over here. toen zei hij, I love Morocco. Ik weet niet wat ik precies, maar dat filmpje staat op mijn YouTube kanaal. Yeah. Dan kan je checken. Ja, als je Rashid Larousse en Niki Jam doet, kan de... En dan zei hij, en dat filmpje heeft hij naar mij toe gestuurd. En toen heb ik dat filmpje ook naar Fernando Halman gestuurd, die van Phoenix.
Ja.
Radio DJ, en hij is ook daarna een interview met hem gaan doen. Daarna heb ik hem ook gestuurd naar andere mensen. Maar niemand reageerde. Ja, waarom stuur je me dat? Er was één persoon die daarop had gereageerd. Dat is een hele goede vriend van mij. Die zei, hoe grappig dit is dat jij zo iemand tegenkomt. Die zoveel indruk op jou heeft gemaakt. En je komt naar buiten. Je komt in een levende lijf tegen. En wat wil dat zeggen? Dat is geen toeval. Het is een wake-up call. Hij zegt, word wakker. En nou, ik werd daarna weer nog depressiever. Een week lang. Op een dag ben ik opgestaan. Ik ben naar mijn huisarts gegaan. Ik zei tegen mijn huisarts, ja, sorry, ik ben verslaafd. Kan je me helpen? En nou, Niki Jam zat hier. En ja, met de gedachte dat Niki Jam nog steeds naast me... En ja, mijn huisarts, die zei... we gaan het regelen. Binnen 2 weken een opname. Had ik een opname. Dat was in coronatijd. Was wel alles gesloten. Ik moest mijn eigen detox thuis doen.
Hey, Wouter hier met leuk nieuws. Ik ga namelijk op 27 juni weer een live opname doen van Elektra Podcast. Dat doe ik in Theater De Liefde in Haarlem. En mijn gast daarvoor is David van Rosmalen. Die ging er onlangs nog met alle prijzen vandoor op het Leids Cabaret Festival. De opname is om 11 uur 's ochtends. Let op, 's ochtends. Dus je kan de rest van de dag nog andere leuke dingen doen. Bijvoorbeeld op het kleine festivalfeestachtig dingetje wat Theater De Liefde heeft. Want ze bestaan alweer 5 jaar. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar theaterdeliefde.nl. Daar vind je meer informatie en kan je natuurlijk kaarten kopen. Oké, snel weer terug naar de aflevering.
Dat is niet per se makkelijk.
Ja, dus ik heb 2 weken lang mocht ik niet gebruiken, niks doen. Dus ik heb het anderhalve week gewoon volgehouden. De laatste 3 dagen. Maar ja, ik ga toch geen nee zeggen als ik daar kwam. Nou, ik heb gebruikt. Ik denk, ja, dit is de laatste keer. Ga ik even helemaal los. Ik kom daar bij de kliniek. Nou, dan moet je plassen. Dus die man zegt, heb je gebruikt? Ik zeg,
nee.
Alsof ze het ook niet doorgaat.
Maar hij ruikt het. Dan gaan we zo'n bekertje. Dan moest ik even erin plassen. Terwijl ik die beker aan hem overhandig, lacht hij al. Ik zeg, je hebt gebruikt, hè? Ik zeg, nee, je moet eerst controleren, zei ik tegen hem. Maar ze hebben mij niet weggestuurd. Sindsdien heb ik mijn leven veranderd. Sindsdien heb ik ook nooit meer gelogen. Nou, daar ging eigenlijk mijn voorstelling over. Daar ging over dit, over de doorstart die ik heb gemaakt. En dankzij Niki Jam.
Ja, wat te gek dat je die kerel dan ook gewoon tegenkomt.
Ja, het is heel, mensen geloven dat niet. Maar in mijn voorstelling heb ik het daarover. En dan laat ik het filmpje zien samen met hem. Dus als je me houdt in de en die ga ik spelen niet meer. Maar daar heb ik het heel uitgebreid over onze ontmoeting. Maar ja, mijn boek komt uit. En de eerste exemplaar die ik zeg maar ga uitbrengen, die gaat naar Nicky Jam. Zij kwam er een hele hoofdstuk over in.
Ja.
Want hij heeft mijn leven veranderd.
Ja, te gek. En ik heb heel veel vragen hierover. Want eerst bij de periode ervoor dat je nog wel gebruikte. Ik weet niet zo goed naar welke vraag ik wil.
We hebben geen haast.
Nee, maar ik weet toen ik begon met spelen. Ik speelde vroeger in een punkbandje. En wij stonden altijd vaker dronken op het podium dan nuchter. En ik weet toen ik begon met comedy dat ik juist dacht, oh relaxed. Nu, als ik besluit dat ik nuchter op het podium sta, dan staat iedereen met mij nuchter op het podium. Want ik ben maar in mijn eentje. Ik hoef niet nog een bassist en een drummer te overtuigen. Maar ik wist wel dat het voor mij een ding was om op te letten. Omdat je natuurlijk altijd speelt in een omgeving waar sowieso alcohol is. Want je speelt bijna altijd op plekken met alcohol. Afhankelijk met welke collega's je speelt, is er ook nog wel coke in de aanbieding.
Klopt.
Maakte die omgeving, die comedy-omgeving, maakte het dat lastiger voor jou? Maakte dat je meer gebruikt? Of was dat... Nee, vraagteken.
Nee, bij mij... Ik was geen gebruiker. Ik was anti-drugs geweest. Ik heb anti-drugs. Vrienden van mij die bloden, die gebruiken drugs. Maar ik was daar niet van. Ik dronk wel alcohol. Dat is het enige wat ik deed. Tot ik een keer werd aangeboden. Cocaïne werd mij aangeboden. En ik vond het lekker. En de timing was goed. Leuk feest gehad daarna. Ging ik het vaker gebruiken. En daarna kwam ik erachter. Ik wist nooit dat er waren collega's van mij die dat wel gebruikten, maar dat deden ze stiekem. Maar toen ik het ging gebruiken, toen begon ik de gebruikers te herkennen. En ze begonnen ook eerlijk te vertellen dat ze ook dat gebruikten. En op een gegeven moment werd het gezamenlijk gebruiken. Het ergste is, in het begin ga je voor een feestelijke sfeer. En dan sta je in een line-up en dan zit alcohol bij, drugs. Mijn probleem was, toen ik echt depressief werd, is niet wanneer je gebruikt. Wanneer je niet gebruikt, dan word je depressief. Dus eigenlijk alles is uitgewerkt, dan word je depressief. Je wil altijd die pijn verzachten. Je wil altijd die pijn verdoven die je hebt. Wat ik eigenlijk toen niet wist wat het was. En daarna werd ik eenzaam gebruiker. Nadat ik niemand had. Nadat ik alles weer kwijt was geraakt, was ik alleen. Dus ik was een alleen gebruiker, dat was gevaarlijk. Dus dan ben je gaan gebruiken, slapen, eten, gebruiken, slapen en eten. En je kwam er niet uit. Maar het was wel, wel als je bijvoorbeeld helemaal ging goed. Ja, je hebt een zware nacht gehad, of je hebt doorgehaald en je moet die avond weer optreden. Nou, wat doe je meestal? Ja, je probeert te slapen, dat kan niet. Ja, je probeert even... Ja, dan doe je meestal om weer een optreden weer in te halen. Of een... Ja, dan ga je... Het eerste wat je doet, je dealer bellen. En dan ga je mee naar je... Neem je het mee naar je optreden. Even een nakkie nemen voordat je podium opkomt. En dan ben je al wakker. En daarna... En als je geluk hebt, kan je het nog doorhalen. Of je gaat eerder naar bed. Meestal wordt het één keer doorhalen. Want als je één nacht niet door... Als je één nacht doorhaalt... Vooral met cocaïne, heb je echt 3 dagen nodig om te herstellen. En wij deden dat niet. Dus wij denken, ja, 3 dagen herstellen. Want dan moet je natuurlijk je vitamintjes en je mineralen binnenkrijgen. En natuurlijk je lichaam laten rusten. Mm. Nou, dat deden wij niet. Wij gingen gewoon door. En dan sloegen wij 2... Ja, jij had 7 dagen in de week. Ik had maar 5. Ik had maar 5 dagen. Hoeveel is de week? 5 dagen. Ja. De nachten waren korter. Ah, als je dan gebruikt, dan gaan de dagen heel sneller. En heb je, als je gebruikt, heb je echt een hele... Hoe zeg je dat? Je dag is heel snel op. Zeg ik het goed? Je dag is heel snel voorbij.
Ik heb veel gebloot en veel gedronken, maar nooit coke gebruikt. Dus daar ken ik het niet van. Maar is dat gewoon omdat je vooral daarmee bezig bent, dat je dag dan snel voorbij is? Wat?
Nee, als je daarmee bezig bent, gaat de tijd nog heel snel. En voordat je het weet, is het 2 uur 's nachts. Voordat je het weet, is het 4 uur 's nachts. Voor dit weet shit, ik moet slapen. En op een gegeven moment, voor dit weet je 6 uur. Dan ga je naar bed. Of je gaat naar huis en dan zie je mensen naar werk gaan. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. En het was heel, vooral als alles op is en je wil naar bed, dan voel je heel erg depressief. Dan wil je alleen maar slapen. En als je wakker bent, ben je gaar. Dan wil je weer even je dag weer even. Dan wil je even. Ja, je moet werken. Ja. Je moet weer optreden of je wordt opgebeld. Je moet daar naartoe, daar naartoe. En je moet opgepept worden. En dat doe je meestal.
En hoe valt dit samen met optredens natuurlijk ook? Als je lekker speelt, dan voel je te gek. Denk je, nou, dit was fantastisch. Ik ben het comedy cadeau van de goden aan de wereld. Speel je kut, dan voel je je ook kut. Dan denk je, ja, dit was helemaal niks.
Klopt.
Ik kan me voorstellen dat coke dat ook nog versterkt. Want dat is natuurlijk ook dat je, als je gebruikt, voel je je te gek. Als je niet gebruikt, voel je, versterkt dat elkaar? Of is dat,
ik zei,
vlucht je daarin? Dat je, als je dan slecht gespeeld hebt, dat je dan helemaal denkt, nou, even wat gebruiken, dan voel ik me weer oké?
Ja, als je, juist. Als ik heb wel eens optredens gehad met coke op, en die waren hilarisch. Goede optredens, iedereen heeft gelachen en je voelt het ook. We hebben ook optredens gehad met drugs op en dat je denkt van, dat je ook voor schaamte, ik heb gebruikt. A, je schaamt voor schaamte en twee van, ja, het ging niet lekker. Dus je wordt heel snel ook geprikkeld. Je wil altijd dat het goed gaat. Je wil altijd scoren. En dan blijf je hangen en eigenlijk in je eigen gedachten elke keer. Hè? En dan blijf je ook hetzelfde materiaal doen. Je gaat het niet meer vernieuwen. Je blijft altijd de knallers gebruiken. Of je groeit niet in in je comedy. Maar ik heb wel eens collega's gezien. Ja, volgens mij heb jij ook meegedaan. Er was een collega's die had een keer een. Iedereen had wat gebruikt. En dan ging dus een podium.
Drugs Comedy Night. Ja, ja.
Heb jij ook meegedaan?
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja,
ik had Space Cake. Ik had echt de meest brave druk die ertussen zat. Maar
klopt. Nou, dat gevoel wat jij had op het podium, heb ik ook. Alleen wat bij mij is dat natuurlijk vol met verdriet. Vol met. Kijk, als je het eenmalig gebruikt, is prima. Maar als je het vaak gebruikt en je verdooft bepaalde pijn. Of je verdooft eigenlijk. Je wil bepaalde dingen niet zien. Schaamtes. En de schaamte is heel dichterbij. Eigenlijk de reden waarom je dat doet, is om die schaamte niet meer te zien of te voelen. Eigenlijk, je wil niet meer voelen. Vandaar dat je doorgaat. Maar je collega's.
En sorry, daar komt een break. Maar is het dan schaamte voor het gebruik? Of is het schaamte, waar is die schaamte voor?
Schaamte gewoon dat je. Schaamte voor het gebruik. Want niet iedereen gebruikt, snap je? En gebruiken. Schaamte ook bijvoorbeeld dat mensen. En shit, ze hebben me door. Als er iets gebeurt. Laatst bijvoorbeeld, gaf ik een voorbeeld. Ik was aan het rijden. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben nuchter. Uh-huh. Het mooiste van nuchter zijn, dat ik gewoon rij, dat er alcoholcontrole is. En dat ik gewoon mijn raam open maak. Ik zeg, hé jongens, mag ik proberen? Dit is iets. En dat is nu lekker. Beginnen toen, als ik politie zei, shit. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En mijn gedachte gaat heel lang. Ik moet nu alles wegdoen.
Ik vind het heel grappig. Ik drink ook al heel lang niet meer. Dus ik heb ook altijd, als er ergens controle is, denk ik, oh, doe mij. Want als je vraagt, heeft u gedronken, kan ik precies zeggen welke dag voor het laatst.
Ja, nou. En die schaamte dat mensen jou betrappen. Ja. Dat jij het gebruiken bent. En die probeer je eigenlijk. En als iemand gewoon heel raar naar je kijkt, denk je, hé, hij heeft het over mij. Of mensen lachen. Of collega's willen zeggen. Ik heb het meer over comedy. En dan zie je collega's bijvoorbeeld iets zeggen tegen elkaar. En ze hebben het helemaal niet over mij. Dan denk ik, zit ze. Door. Je krijgt allemaal rare gedachten.
Je bent heel paranoia van.
Paranoia. Van al die elementen krijg je aan een soort schaamte. En dan wil je dat verdoven. Dan wil je dat niet zien. En dan ga je weer alleen gebruiken.
Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk mijn. Ja,
en zijn er plekken in Nederland waar jij, want nu gaat het hartstikke lekker en je speelt weer, waarvan je denkt, nou, die plek sla ik misschien even over. Want daar heb ik echt gênant op het podium gestaan met gewoon te veel gedronken of te veel gesnoven.
Ja, klopt. Dat heb ik. Maar ik heb dat ik heb dat als therapie, zeg maar, als therapie voor mezelf. Durfde ik in plekken te komen waar ik altijd drugs heb gebruikt. Of bijvoorbeeld Comedy Café, dat nou, mag ze heel plein bestaan niet meer, maar ik kom ook wel eens daar. Ik maak daar een wandeling. En het is heel goed voor mij om daar even stil bij te staan. Van oké, dat heb ik gedaan. Nu, ik was toen zo, nu ben ik niet meer zo. En nu sta ik in Paradiso. Dat was gewoon mijn uitgaansplek vroeger. En ik gebruikte, ik kwam van Comedy Café, Paradiso. Nou, en nu sta ik gewoon nuchter daar te spelen, volle zaal. Snap je? Dat vind ik wel, ja... Je moet ook de voordelen zien.
Ja, ja, nee, de, ja. Absoluut. Ja. En hoe was dit? Want op een gegeven moment, nou, je kijkt die documentaire of die serie over Nicky Jam. Uiteindelijk, je gaat naar je huisarts. Je vertelt het nu, nou ja, opgenomen in de kliniek en nu gaat het goed. Dat is een heel traject. Want ja, het gaat zeker. Zo snel gaat het helaas niet. Dat is gewoon keihard werken. En dat blijft, dus wat ik ervan weet, blijft dat heel lang een proces... om echt helemaal clean te blijven?
Ja. Het is eigenlijk toen ik verslaafd was... was ik de hele tijd aan het denken aan drugs. En nu dat ik niet meer verslaafd ben... ben ik de hele tijd aan het denken aan niet denken aan drugs. Dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn. Maar in die periode dat ik... Ik moet natuurlijk eens hard werken. Mm-hmm. Ik maak daar grappen over in mijn voorstelling. Ik zei, oh ja, ik ben afgekikt. 2 maanden, lekker makkelijk. We gaan weer verder. Maar dan begint het. Die 2 maanden dat ik daar in de kliniek heb gezeten en zo. Ik vond het hilarisch, want alles was dicht hier en daar. Mochten wij geen mondkapjes. Dus wij liepen daar. Het was in de tijd van de corona toen ik opgenomen was. Ik heb 2 maanden daar gezeten en toen ik eruit kwam. Toen is het eigenlijk begonnen. Dan gaan mensen... Want ik was daar veilig. Je zit in de kliniek. Iedereen is heel let op elkaar. Je krijgt heel veel gereedschap en tools om beter te worden. Om je leven eigenlijk op te ruimen. Nou, dat heb ik gehad, maar toen ik eruit kwam... Nou, tot de dag van vandaag ben ik nog 6 hard bezig om te werken... Om hard te werken aan mijn verslaving. Maar ik heb ook afspraak met mezelf gemaakt. De komende 2 jaar ga ik niet naar de kroeg. Dat is een afspraak, ga ik niet naar plekken... Nou, ik was net vrij, belde mijn dealer op. Eras, ik heb heel lang niks meer van jou gehoord.
Heel grappig, dat was ik vrij, alsof je vast zat.
Klopt, ik zat al een beetje... Het zag eruit als een... vrij bedoel ik ermee. Ik kwam uit de kliniek.
Ja, nee, snap ik.
Maar het klonk wel... want dan kom je net uit een kliniek... en je wil je leven gaan opruimen. Binnen een week belt mijn dealer op. Eras, en ik neem gewoon op... want ik dacht, wat moet ik nou tegen hem zeggen? Hij zegt, lang geleden, Rashid. Ik zeg, ja. Hij zegt, ik hoor niks meer van jou. Dus ik zit en wat moet ik tegen de dealer zeggen? Moet ik zeggen tegen hem dat ik afgekeken ben? Moet ik tegen... Dus ik zit tegen hem, ik zit in de kliniek, terwijl ik daar niet zat. Zei hij, wat is dat? Toen moest ik hem uitleggen wat de kliniek was. Zei hij, ja. Hij zegt, hoe lang blijf je daar? Ik zeg, 2 maanden. Hij zegt, ik bel jou over 2 maanden nog een keer.
Oh.
Nou, zulke, ik maakte zoveel dingen mee in die periode dat je uitkomt. Dat je gewoon vrij bent. Dat je net uit een kliniek uitkomt. En je komt in... En dan moet je hard gaan werken. Want zo'n heel veel mensen worden getriggerd. Die gaan terug. Ja, ik ben daarna weer gaan studeren. Dingen gewoon podcasts luisteren. Naar mijn collega's kijken. Wat ze doen. En ik dacht, het verhaal van Nicky Jam was mijn beweegreden. Van oké, het gaat goed komen. Want het is ook goed gekomen met hem. Want als je ook naar hem kijkt, hij heeft gewoon alles in orde. Hij heeft een vrouwtje. Zijn moeder weer terug. Ik moet even die sier kijken. Want dan snap je mijn verhaal. Want heel veel mensen... de sieren kan je gewoon op in Nederlandse Netflix kijken. Dus hij was mijn beweegreden dat het goed gaat nu. Want ik dacht, ik heb de hoop opgegeven dat het nooit zou goedkomen. En ik dacht, nee, het kan. En al die kleine stappen die ik heb gemaakt, hebben uiteindelijk dit bereikt. Want daarna heb ik een voorstelling over gemaakt, dat is de doorstart. En na de doorstart komt een nieuwe voorstelling, wakker worden. Jij denkt wakker worden. Wat wil ik? Ik
denk er nog even helemaal niks bij. Tot jij zegt wat het is.
Nou, ik ga het dan gewoon meteen zeggen. Wakker worden. Het gaat erom echt. Dit is een verlengstuk van de doorstart. Het gaat nog steeds over mijn verslaving. Maar het gaat over eigenlijk hoe het is om nuchter te zijn nu. Ik ben afgekikt. Mm-hmm. Nou, ik ben nuchter. Daar gaan mijn grappen over. Daar gaat mijn voorstelling over. En die begint september in try-out.
Ja. Want even daar, want dat vind ik wel interessant. Want je bent op een gegeven moment afgekikt. Je hebt dat hele traject doorlopen. En wat je al zegt, dat houdt daarna niet op. Want dat herstel, dat blijft een ding. Maar je bent ook weer gaan spelen. En dan kom je, en je hebt het over prikkels en triggers om weer te gebruiken. Je komt ook weer in omgevingen en met mensen waar je vroeger ook mee hebt gebruikt. En met collega's die misschien zeggen, hey Rashid, je bent er weer.
Klopt.
Laten we even samen.
Ja. Ik heb het aangekondigd. Dat is wel een hele goede vraag trouwens, Wouter. Allereerst dat ik zeg maar eruit kwam. Ja, ik praat over eruit komen, want jij zegt van.
Beschrijf het hoe je wil, want dit is jouw verhaal.
Ik heb mijn collega's gebeld die ik vaker zie. Ik zeg, hey jongens, ik heb Jurgen gebeld, ik heb Nabil gebeld. Jongens die ik zelf vaker zie, de Jeffrey, Bob McLaren.
Misschien goed om te zeggen, niet per se allemaal mannen die ook allemaal per se...
Nee, gewoon mensen die...
koken en alcohol verslaafd zijn.
Juist, nee, klopt. Nee, juist mensen die nuchter, die niet de coke gebruiken. Snap je, waar ik geen coke mee heb gebruikt, of ze dat gebruiken, weet ik niet. Maar ik heb ze wel even gebeld om te zeggen, jongens, dan zie je dus terug, ik ben afgekikt. Ik ga weer spelen.
Zag je daar tegenop om dat te doen?
Ja, klopt. Ik zeg je eerlijk, ik dacht dat ik alles was kwijtgeraakt. Dat mensen boos op me waren. Je hebt die gedachten zelf gecreëerd. En toen ik in de kliniek was, de laatste week, ben ik naar zo'n therapeut gegaan. Ik zeg, ik wil mijn leven weer oppakken. Maar ik wil eigenlijk weer mijn werk gaan doen, zeg maar. Wat ik altijd deed. Maar wat moet ik doen? Ik durf mensen niet meer te bellen. Straks zeggen ze, ja, we willen niks met je te maken. Je bent verslaafd. Of ik heb mensen pijn gedaan. Ja, toen zei iemand, dat was niet een therapeut, dat was een verslaafde. Die zei, nee, jij weet het niet hoe zij denken. Gewoon bellen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb gebeld. En het viel wel mee. Want iedereen was eigenlijk blij. En ik dacht, als ik dit... Ik belde collega's en die waren heel positief. Hun reactie was... Dus ik dacht eigenlijk, ik was toch een aardige kerel geweest. Ik heb nooit mensen ik heb nooit mensen pijn gedaan. Ik heb misschien mijn gedrag door de verslaving... was ik misschien naar mezelf teruggekeerd. Maar ik heb het hartstikke goed gedaan, dankzij mijn verslaving. Maar ik heb nog steeds goed contact. Dus ik heb Jurgen gebeld, ik heb Nabil gebeld, Jeffrey, Omar... En natuurlijk Bob, ik ben ervoor naar Bob gegaan. Ik heb ook tegen Bob als er iets is.
Van Comedy Café.
En sindsdien mocht ik weer even in de lijn op staan. En het was wel, spelen was anders. Want
daar was ik benieuwd naar. Hoe was dat? Want je moet ook op dat... Want, en ik herken dit vooral, een vriend van mij die is nu heel heftig met zijn herstel bezig. Want die is 1,5 jaar lang crystal meth verslaafd geweest. Mm-hmm. Ook geen lullige verslaving. Ja. En ik ben zelf ooit gestopt met drinken. Dat was in mijn geval minder heftig. Maar ik weet hoe lastig het is om met iets te stoppen. En het opbouwen daarna van je zelfvertrouwen. Wat jij ook beschrijft. Weet je, dat je je schaamt. En hoe denken mensen daarover. En dan weer terug in zo'n omgeving.
Mm-hmm.
Hoe is het dan om ook je zelfvertrouwen op zo'n podium weer op te bouwen?
Ik wist het trucje. Ik wist ongeveer wat ik moest doen. Want ik ben al jaren heb ik podium. Ik heb heel veel podia gezien. En natuurlijk heb ik heel veel podiumuren gemaakt. Dus ik wist al, als ik podium ga spelen, ik moet vaker spelen om weer in ritme te komen. Mm-hmm. Dat is sowieso niet zoals met voetbal, niet zoals met trainen. Kom je in een ritme. En als je in een ritme zit, in een routine zit, dan kan je makkelijker spelen, zeg maar. Dat doe ik nu nog steeds. Maar allereerst optreden. Leuk, die aandacht op een gegeven moment. Het was wazig. Alles nog wazig. Het lijkt dat mijn grappen nu goed aankomen. Of de lach was nu goed genoeg. Het is niet helemaal
wat
optimaal.
Deed je oud materiaal wat je daarvoor ook al had? Of deed je nieuw materiaal?
Alles door elkaar. Ik deed alles door elkaar. En ik merkte ook het publiek is veranderd. Al die periode dat ik er niet meer was. Zag ook dat het publiek is ook veranderd. Natuurlijk een nieuw publiek. Het publiek is natuurlijk wat ouder geworden. Mensen zijn natuurlijk 5 jaar ouder of 6 jaar ouder. En natuurlijk, waar ik geen rekening mee heb gehouden, woke publiek. Die is er ook. Dus ik maakte bepaalde grappen waar het publiek denkt, maar die eigenlijk vroeger heel goed gingen. Heel hard gingen. Maar nu moest ik wel rekening houden op wat ik zeg. Want ik had het in het begin helemaal niet door. Maar naarmate dat ik vaker ging spelen, merkte dat ook bij mijn collega's. Dat het publiek heel anders is. Ja, er is gewoon natuurlijk nieuw publiek bijgekomen in de comedy. En je mag ook niet veel dingen zeggen. En als je iets zegt, dan lopen mensen weg. Gelukkig, bij mij liepen nooit mensen weg. Maar ik zag het wel bij mijn andere collega's. Zag ik meer dan de jaren ervoor. Toen wij een comedycafé waren in Maxeoplein. Dus dat is... En ik merkte gewoon dat ik niet optimaal ben. Dat ik nog steeds eigenlijk nog niet... grappen kwamen niet goed aan. Of de lach kwam niet goed aan. Er is een heel groot afstand, emotioneel, mentale afstand tussen mij en het publiek. En het heeft te maken met de verslaving. Het heeft niks te maken met de grappen.
En hoe is dat om mee om te gaan? Ik kan me voorstellen, dit is al vervelend als je gewoon lekker in je vel zit. En je zit gewoon midden in je carrière. Mm-hmm. En je merkt, grappen komen niet aan, weet ik wat. Maar ik kan me voorstellen, als je in zo'n periode zit van herstel en opnieuw beginnen, dat ook voor extra onzekerheid of zo zorgt. Of dat je denkt, wat gebeurt hier? Want vroeger kon ik dit.
Ja.
En nu sta ik nuchter op het podium en nu... Nu heb ik het niet in mijn vingers.
Nu heb ik het in mijn vingers. Ja, klopt. Dat is waar. Heb ik een plus natuurlijk. Plus je houdt er eigenlijk... Je kijkt naar het totale plaatje. Je kijkt ook van... Oké, hoe laat kom ik binnen? En hoe laat ga ik weg? Dat is het eerste wat je doet. Want dat is het eerste wat ik deed. Van oké. Want ik kwam daar aan. En ik zag collega's. Leuk. En ik zag weer iedereen met een biertje in de hand. Wil je wat drinken? En dus iedereen liep met een biertje of een wijntje. Dus daar kijk ik ook naar. En na de show wilde ik nog blijven hangen. Maar ik blijf nooit. Ik ga altijd weg. Om mezelf te beschermen. Dat deed ik in het begin heel vaak. Vooral als wij in clubs spelen. Maar ik merkte gewoon dat ik een beetje trager ben geworden. Ik ben traag. Ik weet gewoon, als ik het vaker ga doen, dan komt weer alles terug. Maar ik heb me ook heel vaak druk gemaakt over slapen. Het is precies hetzelfde. Toen ik verslaafd was, had ik een therapeut gesproken. Die zei, ik slaap heel slecht. Ik zeg, vroeger slaap ik als een baby en nu slaap ik heel slecht. Komt door die verslaving. Komt het ooit goed? En ik maak me echt druk om. Dan zei ze, je houdt ermee op. Het gaat ophouden wanneer jij ermee ophoudt. Mooi, ik vond het mooi.
Ja.
Goed. Nu snap ik het. Want ik ben ermee opgehouden en ik slaap nu als een baby.
Ja.
Maar dat is ook met optreden zo. En als je met die gedachten gaat werken, met die gedachten podium op gaat, dat niet lekker gaat, gebeurt het ook. Dus ik ga altijd positief podium op, nieuw podium, als je gewoon nieuw podium, nieuw leven, nieuw energie.
En maak je nu, en ik weet het antwoord, want ik heb jou ook zien spelen en ik heb je previews zien spelen van de doorstart.
Mm-hmm.
Maak jij nu op een andere manier comedy?
Ja, absoluut.
Wat is er nu veranderd?
Het klinkt heel cliché, maar ik heb meer diepgang dan in het begin. Ik merk ook, als we het over cabaret, over stand-up. Een stand-up moet natuurlijk heel snel spelen. Maar in het theater heb ik alle tijd om een verhaal te vertellen. Om goed, zeg maar, uit te drukken in woorden. Ik merk gewoon nu dat ik meer diepgang heb in mijn verhaal. En vooral als ik het vanuit mijn ervaring vertel. En ik hoor de airco. Dat is een goed teken.
Waarom is het in dit geval een goed teken?
Een goed teken? Want ik kijk natuurlijk wat er gebeurt in de zaal. Wij zijn stand-up comedians zijn gewend altijd aan die lach. Je kan met je ogen dicht al die lach voelen. Maar af en toe sta ik gewoon stil en dan vertel ik gewoon iets van binnen naar buiten. En ik zie die ogen en die van het publiek. En dan weet ik, ik ben nu met iets goeds bezig.
Ja. Dat is je voelt het verschil of het stil is omdat iedereen denkt, wanneer gaat deze gast weg?
Ja.
Of wanneer het stil is met, wow, dit is een goed verhaal.
Voelt ook hun energie van, geef ons meer.
Ja.
En daarna heb ik al mijn doel bereikt. En dat is wat ik altijd wilde doen. Alleen ik heb nooit de kans daarvoor gekregen vanwege mijn verslaving. Nu dat de verslaving weg is, kan ik meer cabaret gaan maken. Ja, dat is het, noemen ze cabaret. Ja. Klopt.
Ja. Nou ja, dat is...
Maar dat merk ik ook in stand-up. Als ik in een comedy café speel en ik heb weer even iets moois verteld, dat mensen ook denken, ik voel dat ook. Ik wil dat die ogen ook zien en de airco ook wel eens horen, is niet erg bij een comedyclub. In het theater hoort het erbij, dat mensen moeten genieten. Maar in een stand-up comedyclub vind ik het niet meer erg als mensen even niet hard lachen, gewoon even naar luisteren. En dat merk ik. Je weet wanneer het eerlijk is. Mm. Ja, wanneer mensen geen interesse hebben, dat is iets anders, ja.
Nee, dat vind ik ook een heel grappig verschil dat je dat aanhaalt. Wat ik van jou gezien heb van de doorstart, is veel eerlijker en veel meer over jezelf.
Ja.
Dan het materiaal wat jij deed toen ik je vroeger op Max Heuvelplein zat. Dat was in principe redelijk inwisselbaar materiaal, zeg maar.
Ja.
Dat zou iemand anders ook kunnen spelen. En nu vertel je een verhaal. Dat kan jij vertellen, maar dat kan... Niemand anders vertellen, want het is overduidelijk jouw verhaal.
Ja, natuurlijk. Je moet ook één ding weten. We zijn ook volwassen geworden. Ik ben natuurlijk wat ouder geworden en natuurlijk wat wijzer geworden. In het begin moest je even jezelf zoeken. En het is logisch dat je zo speelt. En nu werk ik natuurlijk met een regisseur. Je doet heel veel dingen. Ja, je gaat met elkaar sparren, jammen. Je gaat ook dingen naar elkaar schrijven. Ja, je gaat ook naar elkaar luisteren. En dan leer je ook. Ja. Dus ik heb een hele goede regisseur. Dat is Justus van Oe.
Oh, echt waar?
Ja, goed. Justus van Oe heb ik zei juist natuurlijk heel veel van geleerd. Want het is onze cabaretman. Hij weet er alles van.
Wat grappig dat je met Justus werkt. Want ik ken Justus als lid van Zak en As. Dat is inmiddels echt 35 jaar oud. Maar dan zat hij met Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten.
Ja, klopt.
Hij heeft heel veel toneel geschreven.
Klopt.
Ja. En hele goede regisseur ook. Oh, wat grappig.
Ja, goed. Dan zou hij... het is een compliment. Dat jij natuurlijk ook het verschil hebt gezien. Dat heeft natuurlijk Justus, dankzij Justus.
Ja. Ik vond één heel leuk en mooi verschil is dat in de periode ervoor opende je vaak je set. En dat je dan altijd vroeg van, kennen mensen mij nog? Want ik ben, ik was, ik weet niet meer wat de naam was van het typetje. Maar
Achmed Slager
bij Rijman.
Bij Rijman.
En dat je later speelde en dat je ook vertelde dat je dat vertelde. En dat je er nu op terugkeek van maar nu sta ik er gewoon als mezelf en niet meer teruggrijpend op roem van toen, zeg maar.
Klopt, dat is een heel goed, dat heb je heel goed gezien, ja, zeker. Ja. Dus het verschil tussen nu en vroeger, ja. Ja.
Wat cool. En nu, weet je, gaat een nieuwe show maken.
Wakker worden.
En Zie je daar tegenop? Omdat je vertelt natuurlijk, het gaat over nu nuchter zijn en hoe dat anders is. Maar ik kan me voorstellen dat verhaal over afkicken en hoe je daar komt en hoe dat gegaan is, dat is een heel groot verhaal. Maar nu... ik vul het nu misschien in, misschien zie je daar helemaal niet tegenop. Zeg je nee,
Als ik mijn regisseur zie, daar hou ik niet op met praten. En hij heeft natuurlijk...
Dat doe je ook bij andere mensen niet. Maar ik ken je langer dan vandaag.
Ja. Wat wij ook eigenlijk aan het zoeken zijn in je verhalen. Natuurlijk, als ik met hem ben, dan zegt hij, dit moet je gewoon vertellen op het podium. En als wij aan het repeteren zijn, zegt hij, nee, je bent weer even voor de sign. Je gaat weer voor, je wilt scoren, zegt hij. En hij heeft gelijk, want wij zijn eigenlijk gewend aan die mechanismen van scoren als stand-uppers. En met cabaret, ja, dan moet je echt van binnen naar buiten werken. En dat heb ik nu, en ik heb gezegd, luister, ik wil alle ellende die ik heb meegemaakt, liefst ellende dan fame.
Mm-hmm.
Dan wil ik je daar, en als we alle ellende op papier hebben, dan gaan wij met die mooie dingen beginnen. Want wat ik eigenlijk wil vertellen. Sorry hoor. Een beetje verkouden. Ik heb geen drugs gebruikt hoor.
Wat? Ik ga zo een bekertje pakken en dan mag je even plassen.
Weet je wat het is al? in die periode was je verkouden. En dan deed je... En dan denk je, oh, heb je weer gebruikt? Goed. Nou, wat ik wilde zeggen, met deze voorstelling, de doorstart, vertel ik eigenlijk, hoe ben ik eigenlijk omhoog gegaan? Het verhaal van Nicky Jam. En deze voorstelling, hoe ben ik naar beneden? En daar is, dat is onze lijn die wij gaan gebruiken om het verhaal te kunnen vertellen.
Dus naar beneden is, na de doorstart? Of eigenlijk het verhaal wat er voor de doorstart?
Voor de doorstart, ja. En daar zitten hilarische verhalen erachter. En natuurlijk ook wat... daar zijn we eigenlijk mee bezig. Dus is eigenlijk de doorstart is omhoog. En wakker worden is naar beneden. En natuurlijk met het verhaal van nu. Met de terugkoppeling van nu. Het is mooi nu om nuchter te zijn. Daar gaat mijn voorstelling over. En vanaf mei gaat de kaartverkoop beginnen. www.rachidlerus.nl
omdat je dit nu zegt. En het is een verhaal wat ik ooit hoorde. En ik weet niet of het waar is, maar jij bent de beste bron om bij te checken. Heb jij ooit daadwerkelijk uit je achterpakken waspoeder verkocht? Is dit een ding?
Ja, klopt. Ik had een keer wasmiddel. Ik had een handel toen. En toen kwamen collega's tegen. En die zei, willen jullie waspoeder kopen? En dat was... wie was dat ook alweer? Was Nabil? Ryan Pandey? En die, we hebben altijd die. Ik zeg, ik meen het, ik heb een hele goeie. Ja, wie heeft je dat verteld?
Ga ik je straks vertellen. Ik vond het zo'n grappig verhaal. Dat ik dacht, dat is gelul.
Ik ben eigenlijk van origine ben ik een ondernemer. Anders start ik niet... ik doe dit naast optredens. Heb ik mijn eigen comedyclub geopend. En daar zitten we hier. Dus ik schaam me daar nu voor. Kijk, wat ik ervoor heb gedaan, dan praat ik met alle liefde erover. En nu ben ik natuurlijk iemand anders. Rachid van nu. En ik ben ondernemend. Dus ik vond het niet zo gek dat die jongens daar erom moeten lachen. Ik doe ook andere dingen daarnaast.
En dat schiet nu ook door mijn hoofd, maar ik weet niet... Ik weet dat Bram van der Velde ooit vertelde...
Oké.
Dat jullie met een aantal comedians in Marokko zijn wezen spelen. Maar ik weet niet of die nou met Omar was, Omar Hadaf, of dat hij met jou was. Was jij daarbij?
Nee, hij is met Omar en nog een paar... Niet meer mee. Ik weet wel dat we een keer moesten optreden. Ik kan Bram ergens in... moest een keer optreden ergens in het zuiden van het land. In Breda of in Oosterhout. En ik was al kapot moe van de avond ervoor. Dus ik ging even... En dat was een hele mooie kamer. Dus ik ging even liggen. Een beetje liggen. Kwam die eigenaar naar Bram. En die zei... Er ligt een Marokkaan daar. Hoort hij bij jullie? Zei Bram, ja, dat is onze headliner. Ja, dat soort dingen maakten we vaker mee met Bram. Maar we waren echt leuk. Ik praat nu echt over 15 jaar geleden. Dit zou nooit meer gebeuren.
Nee, sowieso veel minder nu heb ik het idee.
Veel minder. Ik heb geen tijd. Ik heb druk. Vroeger hadden
we... Nee, maar überhaupt dat gewoon de comedy scene zoals die nu is... een stuk kalmer is en misschien volwassener dan 15 jaar geleden...
Ja, dat zeg je heel goed.
Misschien 20 jaar geleden denk ik dat het nog langer, misschien meer jouw begintijd dan de mijne.
Klopt, je hebt gelijk. Ja, het is meer, het is anders. En natuurlijk, er is ook meer, er zijn er heel veel comedians. Vroeger, toen ik begon, we kenden gewoon comedians persoonlijk en bij naam. En we kenden elkaar allemaal. Je kan ze ook op één hand tellen. En er waren ook, maar nu zijn er zoveel. Dat ik af en toe in een lijn op sta. En dat ik gewoon zeg, ja, mijn naam is Rachid, hoe heet jij? En zegt de naam en dan ben ik hem daarna 5 minuten vergeten. Behalve als je een goede show heeft gegeven, dan onthoud je die naam. Wat eigenlijk niet erg is, want ik speel overal. En ik speel ook natuurlijk met iedereen in de line-up. Maar het is wel zo. En ik zie ook, er is ook een groot verschil tussen vroeger en nu. Ja. Ja, dat is... En natuurlijk, en nu wat wat volwassener. Ja, dat heb je heel goed gezegd. Klopt. En ja. Nee, dat is wat ik wilde zeggen.
Ja,
nee,
te gek. Hebben we nog dingen gemist? Want we hebben het veel minder over rampverhalen gehad. Maar ja, ik vind jouw verhaal eigenlijk veel interessanter. En zeker hoe dat is binnen de scene dan per se. Ja. Rampverhalen, zijn we nog shows vergeten waar je van tevoren dacht, oeh, daar moet ik zeker over
vertellen? Ja, klopt. Ik heb over één show. Ik weet niet of iedereen heeft dat wel eens meegemaakt, denk ik. Ik was een keer geboekt voor een Marokkaans organisatie van de gemeente Amsterdam. Hier in het podium Mosaïek.
Ja, leuk theater.
Leuk theater. Ja. En ik moest even 20 minuten spelen. En het was een soort themaavond. En ik was aan het spelen. Ik speelde 15 minuten. Ik was bijna klaar met mijn set. En niemand lachte. En op een gegeven moment. Maar ook tijdens mijn show waren ze een beetje druk. Ja, wat is er gebeurd? Je doet je allerbeste. Je hebt geen grappen meer. Je bent eigenlijk klaar. Op een gegeven moment, meestal als het niet werkt bij mij, ga ik altijd het publiek in. Ik zeg, hallo, waar kom je vandaan? Je kent het wel. Ja. Dat is een trucje voor mij. Als ik met het publiek praat en er volg geen verbinding, dan moet ik even met het publiek praten.
Ja, maar het werkt met een reden. Het maakt je heel erg in het hier en nu. Iedereen weet, dit gebeurt. Ja. Dit is niet ingestudeerd.
Ja. En op een gegeven moment, ik zeg tegen iemand, hallo, waar kom jij vandaan? Toen zei hij, I don't speak Dutch. Dat was een Marokkaanse delegatie uit Marokko en Frankrijk. En die waren hier op bezoek. Maar ze hadden niet met mij gecommuniceerd dat ze, als ze Arabisch zeiden tegen mij, dan had ik Arabisch gesproken.
Ja.
Maar ik was al klaar met me. Zei dan, ja, doe je don't speak. En zei die tegen mij het Marokkaans, vertaal. Ja, dat waren ook goede momenten. Daar had ik wel misschien een leuke set gespeeld. Dat heb ik meegemaakt. Dat gewoon het publiek niet Nederlands spreekt. En ze boeken mij in de hoop dat ik ze aan het lachen krijg.
Maar dat ook niemand... Het lijkt me nog frustrerender. Ik heb ook wel eens mensen in de show gehad die geen Nederlands spraken. Maar dat waren partners, Noorse partners van Nederlanders in Noorwegen. Ik spreek geen Noors.
Ja.
Maar het lijkt me nog frustrerender dat je zegt, oké, jullie spreken geen Nederlands, maar ik spreek een taal die jullie ook spreken. Dit had ik gewoon kunnen doen.
Klopt. Ja.
Tof, man.
Dat was grappig, man. Ja.
Dankjewel.
Nou, goed.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!